We bevinden ons in het kerkelijk jaar in een lijdenstijd. 40 dagen naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Afgelopen woensdag begonnen die 40 dagen en vandaag is de eerste zondag in die lijdenstijd. Ik bedacht me dat we dat vorig jaar, dat we 7 kaarsen hadden, 7 zondagen zitten daarin. Of 6 en Goede Vrijdag dan. En dat we 7 kaarsen brandden en dat we elke week een kaars doofden. Om te symboliseren dat we naar Goede Vrijdag en Pasen toe leefden. Wat veel mensen doen in deze tijd van toeleven naar het lijden van het vieren van het lijden van Christus, is dat veel mensen dat in soberheid doorbrengen en bijvoorbeeld dus vasten, er een vaste tijd van maken. Meestal door bepaalde dingen te ontzeggen, zoals bijvoorbeeld deze 40 dagen drink ik geen alcohol of eet ik geen chocola. Dat is mijn manier om er naartoe te leven en toch op een of andere manier dagelijks of hoe vaak ook mee geconfronteerd te worden, ook van ja, ik ontzeg mij dingen, toelevert naar Jezus. In deze preken die ik van plan ben om te houden, draait het, zoals ik net al zei, om de kruisdood van Jezus en de betekenis daarvan. Want een belangrijke vraag die je daarbij stelt, als je nadenkt over de kruisdood van Jezus, is waarom moest Jezus sterven? Waarom moest hij sterven? Het antwoord wat je snel geeft is, ja, hij moest sterven voor onze zonden. Dat is een waar antwoord, een heel Bijbels antwoord. Maar het is in ieder geval niet een logisch antwoord. Waarom moest deze man ergens in de geschiedenis sterven? Ja, voor onze zonden. Je kunt ook afvragen, had God dan niet een boom kunnen omzagen voor onze zonden? Klinkt bijna even logisch. Dus er is meer over te zeggen dan alleen maar dat korte antwoord, ook al is het waar. En zo'n tijd als dit kun je gebruiken om daar heel eerlijk over na te denken. En een van de dingen die ik geleerd heb als het gaat om Jezus Christus, als het gaat om theologie, God, is dat je van een hele hoop vragen en dingen van het geloof, ja, dat het eigenlijk niet om gaat dat je een goed antwoord hebt op die vraag. Dat je weet wat het juiste dogma is, hoe het in elkaar zit. Maar dat het ten diepste gaat om dat je Jezus Christus kent. De persoon Jezus Christus en wie hij is, dat je hem kent en over hem verwondert. Dat is waar het eigenlijk over gaat in het geloof. Deze week heb ik dus gelezen, nagedacht over de kruisdood, de Bijbel gelezen. Gelezen wat andere mensen erover schreven. En iets wat mij deze week best wel raakte, al vrij snel, was, wauw. Dit betekent dus dat God naar ons toe kwam en dat wij hem vermoord hebben. God kwam naar de aarde toe, wij hebben hem vermoord. En dit voelt gek. En heel vaak realiseren wij het niet zo en kijken we er niet zo naar. Omdat er een paadje in onze hersenen zit bij ons kerkmensen. Als je geen kerkmens bent en je kijkt een keer mee, dan weet je hoe paadjes in onze hersenen zitten. Het paadje in ons bij kerkmensen is, ja, God heeft zijn zoon gegeven om gekruisigd te worden. Als er lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Een van de bekendste versen. God gaf zijn zoon. Jezus wist dat hij zou gaan lijden. Dus we zien het heel erg als, God geeft het. En we kennen misschien wel het voorbeeld van hoe we dat dan uitleggen van de dood van Jezus en de betekenis dat er een trein komt en dat hij twee kanten op kan gaan. Of die trein rijdt over alle mensen van de wereld heen of over zijn zoon en dat God dan de wissel omzet en die trein over zijn zoon heen rijdt. En dat is de manier waarop we heel vaak naar de kruisdood van Christus kijken en God is degene die het doet. Het is zijn plan en zij hebben ervoor gekozen. Maar dat is wel eenzijdig. Als je het zo alleen maar bekijkt. Want het feit is dat God kwam naar de wereld en dat de mensen hem vermoord hebben. God heeft Jezus niet gedood. Dat hebben mensen gedaan. En het is dus niet zo dat alles wat hier op aarde gebeurt, dat allemaal Gods wil is. En dat God een soort van regisseur is en dat wat hier op aarde gebeurt het toneel is en dat er een script is en dat gewoon wordt uitgevoerd omdat God dat script heeft geschreven. Nee, wij mensen hebben verantwoordelijkheid. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid voor wat ik doe. De mensen die Jezus Christus daadwerkelijk hebben vermoord, hebben ook hun verantwoordelijkheid. Zij hebben zelf Jezus Christus vermoord. En als God komt, wat wij hebben gedaan als mensheid, is hem kruisigen. Het is niet eens vermoorden, het is niet eens een moordaanslag, maar echt een kruisiging. En alles wat erbij komt kijken. Daar hebben we verantwoordelijkheid voor. Het licht kwam, maar zoals het evangelie van Johannes zegt, de wereld die had de duisternis meer lief dan het licht. En we vermoorden het licht. We doven het. Ook al wist God dat het zou gebeuren, het was onvermijdelijk, maar het gebeurde wel. En daar begint het misschien wel mee als je nadenkt over de kruisdood van Jezus. Hier beginnen, dat wij mensen dit hebben gedaan. Als we in deze lijdenstijd op zoek gaan naar een antwoord waarom Jezus stierf, wat is dat toch? Omdat als God dus in mensenhanden valt, we hem vermoorden. Ik vind het schokkend. Wat vind jij ervan? Nu je er zo over nadenkt en het zo ziet. En misschien denk jij dan wel, ja, maar ik heb niet Jezus vermoord. Ik zou niet Jezus vermoord hebben als ik hem zag. Klopt, jij was er niet bij. Ik was er ook niet bij. Dus voor die concrete daad van het vermoorden van Jezus kunnen jij en ik niet schuldig gehouden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Is die concrete daad van het vermoorden. En toch deed dit me denken aan het volgende verhaal. Toen ik 17 of 19 was, zo ergens rond die tijd, maakte ik een jongerenreis met een groep uit mijn kerk naar de Oekraïne. Ongeveer hetzelfde wat hier ook in onze kerk gebeurt met World Servants, als ze naar Afrika vliegen. Wij gingen met busjes naar de Oekraïne. Groep van 20 jongeren van onze kerk dus. Oekraïne is een vrij corrupt land. In ieder geval bij de grens ook. Waar wij de tegenhouden moesten wel 10 uur wachten bij de grens. Omdat ze eigenlijk steekpenningen wilden om ons door te laten. Wij wilden dat niet betalen. En daar stonden we dan 10 uur lang. Dus dat de overheid en alles en wij was allemaal niet zo heel erg gemakkelijk. Tijdens die reis daar ergens. We gingen een kinderthuis verbouwen en verven en weet ik het. Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik mijn paspoort kwijt was. En niet een beetje kwijt, ik was hem echt kwijt. Ik kon hem nergens meer vinden. Dat was geen lekker gevoel, dat kan ik je wel vertellen. Je weet, die grens, ze doen daar niet echt makkelijk. Dat ze even door de vingers zien van, oh, je zonder paspoort, jij mag wel gewoon terug naar Nederland. En ik zat in de rat. En dan moet ik naar Kiev of zo, 1000 kilometer per op naar de Nederlandse ambassade. Daar gaat de hele vakantie. Nou ja. Maar op een gegeven moment, gelukkig kwamen we, dachten we diep na, waar ben je geweest? Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. Ik denk, goed, waar heb je voor het laatst gezien? En toen dacht ik, ja, wacht, we waren naar een plek verderop geweest. En daar waren we uitgestapt met de jassen en zo. Wie weet is die daaruit gevallen. Nou, daar zijn we heen geweest. Ben ik met de senior leider van het kamp en ik zijn daarheen geweest. En gelukkig, daar was het paspoort inderdaad. Man, wat een opluchting. Goed, dat is nog niet het verhaal. We gingen terug naar de groep. Ik noem even de senior leider en ik. Gingen terug naar de groep. Het was al avond en ze hadden gegeten. Ze hadden brood gekregen, ook van de lokale bevolking. Of in ieder geval gekocht, of dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar wat bleek nou? Het brood is, ja, in andere landen is het, ons brood is lekker, maar in andere landen heel vaak niet. Ze waren ermee gaan gooien. De groep was met het brood gaan gooien op elkaar. En die senior leider waar ik mee terugkwam, die was furieus. Furieus. Hoe bestaat het dat jullie dit doen? We komen hier in dit land, we komen hier om te helpen en jullie als stelletje verwende rijke westerlingen, verwende jongeren gaan hier met brood lopen gooien met elkaar. Hij was furieus. En alles wat hij zei maakte impact. Of het nou zei wat hij zei of de boosheid die hij uitstraalde, het maakte indruk. En die hele groep kreeg er van langs. En ik was daarbij. En ik had natuurlijk niet meegedaan daarbij. Maar ik kan je wel vertellen, dat voelde echt heel gek. Je staat daar, die groep krijgt op z'n donder, maar jij bent onderdeel van die groep eigenlijk. En ja, ik had erbij kunnen zitten en naar hun kunnen kijken en zeggen, jongens, maar ik wist in mijn hart, ik ken mijzelf. Als er gegooid wordt met iets als groep, ik ben van de partij, ik doe mee. Ik weet zeker dat ik mee had gedaan. Dus die gedachte heb je ook. Ik ben in ieder geval niet beter dan zij. En je zit daar, zij krijgen er van langs. En dat was best een apart gevoel, dat kan ik je wel vertellen. Want als je wel eens mee bent geweest met zo'n groep, weet je hoe dat voelt. Hoe je als een groep voelt in buitenland, met elkaar, als eenheid. Je identiteit wordt een beetje bepaald door die groep. En die groep krijgt er van langs. Ik heb het niet zelf gedaan, dus ik kan niet schuldig gehouden worden voor die daad. Die groep waar ik deel uit van maak wel. En ik voelde wel de schuld, als het ware. Dat gekke. Maar nee, je kan niet, dat is logisch, je kan niet verantwoordelijk houden voor iets wat je niet hebt gedaan. Er gebeuren allerlei dingen in de wereld die mensen hebben gedaan en die ik misschien ook gedaan zou hebben, die verkeerd zijn. Maar die heb ik niet gedaan, dus ik ben er niet verantwoordelijk voor. Maar goed, nuchter gezegd, of ergens ook gezegd, ik zou het wel gedaan hebben als ik daar deel van uitgemaakt heb. Ik had het wel gedaan. Ik ben in ieder geval niet beter. En zo zijn er veel meer dingen in mijn leven die ik verkeerd heb gedaan. Waar ik wel verantwoordelijkheid had. En dit gaat dan slechts over brood gooien in arme landen. Goed, even dit verhaal, onthoud even wat er gebeurt. God kwam onder de mensen en ik hoor bij die mensen. Ik hoor bij die groep, ik hoor bij de mensheid. En de mensen hebben God vermoord. In de praktijk waren het de Joodse leiders natuurlijk. De priesters, hoge priesters, schriftgeleerden. Die een bedreiging in hem zagen. Het was Judas die teleurgesteld was en hem verraden. Het was Pilatus, de slappe rechter die egoïstisch koos voor zichzelf en niet voor wat rechtvaardigheid was. Ik was mijn handen in onschuld, niks onschuld. En het waren de Romeinse soldaten die daadwerkelijk de uitvoerders waren van wat er gebeurde. En misschien denk jij dan, ja, maar dat waren zij. Zij hebben Jezus Christus gekruisigd. Maar ik ben niet op reis geweest met die groep mensen, naar welk land dan ook, met die groep die Jezus heeft gekruisigd. Dus ik voel me ook niet verbonden met hem. En misschien denk je ook, waarom zou ik Jezus vermoorden? Hij was een goed mens. Hij deed goede dingen. Of je die wonderen nou gelooft of niet, dat hij heeft gedaan. Maar je hebt toch de indruk bij Jezus als een heel goed mens. Mooie uitspraak over liefde, recht, naaste liefde. Prima, maar je zou hem nooit vermoorden. En dan spreek ik even tot jou, die dat denkt. Dan heb ik wel een probleem voor je. Jezus is namelijk Gandhi niet. Jezus is geen Tony Robbins. Jezus is geen Jordan Peterson. Hij is geen guru die de juiste weg in het leven heeft gevonden en dat probeert te delen aan een zo groot mogelijke groep in deze wereld, zodat hij volgelingen krijgt. Maar Jezus beweert dat hij de zoon van God is. De mensenzoon, de Messias. Degene die aan de rechterhand van God zou komen te zitten. Het licht. De waarheid. Het leven. Hij zegt dat er duisternis is in deze wereld en dat hij het licht is. De wereld is in duisternis, hij is het licht. Onderken je dat hij het licht is of blijf je in de duisternis? Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Je moet bij mij zijn. Dat is de boodschap die Jezus verkondigt over zichzelf en die over Jezus Christus verkondigd wordt. En dan kun je denken, ja, ik laat dat lekker. Of je denkt, ik maak zelf wel uit wat ik het licht vind hier in deze wereld. En jij kunt dat voor je gevoel nu gerust doen. Je loopt gewoon weg van Jezus, je loopt weg van de kerk, je loopt weg van geloof. Of je neemt een beetje wat van geloof over wat je mooi vindt en de rest laat je liggen. Maar dat betekent vanuit God gezien, vanuit Jezus gezien, je verwerpt Jezus voor wie hij zegt dat hij is. Je verwerpt Jezus als zoon van God. En je blijft in de duisternis van deze wereld. Nou, daar ben je misschien gewoon mee oneens. En dan zeg je, de dominee die kan dat wel zeggen, maar ik stap helemaal niet in de duisternis. Ik leef gewoon zo. Maar je maakt je van Jezus af en je zegt eigenlijk, ik accepteer Jezus niet voor wie hij zegt dat hij is. Ik zet hem aan de kant. En zoals ik al zei, dat kan. Dat treft jou nou geen bliksemflits of zoiets dergelijks, als je dat doet. Hoe sta je eigenlijk tegenover Jezus? Als we het hier zo over hebben. Goed, het kan dat je Jezus dus gewoon laat voor wat hij is. Die hoge priesters en die fariseeën, die hadden niet die keuze. Zij konden Jezus niet lekker laten voor wat hij is en gewoon doorgaan met een normale leven. Jezus preekte, Jezus deed wonderen. Iedereen was onder de indruk van Jezus. En die hoge priesters en schriftgeleerden hadden een eigen beeld van hoe het leven geleefd moest worden. En hoe dat volk Israël geleefd moest worden. Er was een Joodse identiteit, er was een Joodse wet, er was een Joodse tempel. Jezus gooide het allemaal in de war. En zij ervoeren Jezus als een bedreiging. Een bedreiging voor dat alles, voor hun identiteit. Net als jij eigenlijk. Als jij serieus neemt wat Jezus zegt, dat hij het licht is, dat hij Heer is, dan ervaar je dat als een bedreiging voor jou. Het is een bedreiging voor mij, Jezus, dat hij Heer is. Het is een bedreiging voor mij. Als ik Jezus serieus neem, dan kan ik hem ervaren op alle manieren in mijn leven als een bedreiging. Mijn geld, mijn relaties, mijn geslachtsdelen, mijn tijd. Jezus kan me op al die punten in mijn leven zijn heerschappij te willen brengen. En jij kunt je makkelijk wegkeren van Jezus of hem negeren. Maar bedenk wel, dat doe je dan voor hij die zegt dat hij de Zoon van God is. God zelf. Je keert je af van God. En voor de priesters is het, ja, als wij Jezus de gang laten gaan, zijn we dadelijk alles kwijt. Dat kunnen we niet laten gebeuren. En zij voelden zich enorm bedreigd door Jezus en konden dus niet weggaan. Dus het was kiezen. En ze realiseerden zich dat al wel snel. Of we laten hem zijn gang gaan. En we raken dadelijk alles kwijt. Onze invloed, onze macht, onze identiteit, wie we zijn eigenlijk. We raken het kwijt. Het volk gaat achter hem aan. Straks krijgen we ook nog de Romeinen op ons dak, die alles hier aan gort komen slaan of zoiets. Of dat gebeurt, of we ruimen hem uit de weg. Of we vermoorden Jezus. En voor hen was de keuze niet moeilijk. We vermoorden hem. En dan wordt er gezegd, beter dat er één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Nu moeten we alleen nog iets verzinnen om hem de doodstraf te kunnen geven. Wat kunnen we verzinnen? Waar kunnen we hem op pakken? Ik vind het zelf fascinerend als je bedenkt hoe dat gegaan is en hoe het gaat. Die ene uitspraak ook, beter dat één mens sterft dan dat het volk verloren gaat. Fascinerend. Hoe ze die uitspraak zeggen. Hoe je hem ook kunt betekenis geven als je meer van het verhaal kent. Maar heftig, hè? Jezus is te bedreigend. Laten we hem vermoorden. Dat is beter voor iedereen. Het is beter voor iedereen dat we hem doden. Dat is gewoon beter. Dat is vaak al over mensen gezegd, hè, zoiets. Beter vermoorden hem. Dat is beter voor ons allemaal. Maar dit keer zeiden ze het over de Zoon van God. Over God zelf. Ik was er niet bij, maar als ik erbij was, ik was een van de priesters, de hoge priesters, had ik dan Jezus ook zo'n lastpak gevonden? Zou ik ingestemd hebben met zijn kruisiging? Weet ik niet. En om jou erover na te denken, zo op deze zondagmorgen, is wel heftig. Maar ik denk dat het eigenlijke antwoord is dat ik er in toe in staat zou zijn om ook zo'n keuze te maken, als mens. Beter dat hij sterft dan het alternatief. Maar ergens staan jij en ik voor die keuze elke dag. Jezus aannemen voor wat hij is of hem verwerpen. En sowieso in je hele leven sta je eigenlijk voor die keuze. Aanvaard ik Jezus voor wie hij is of verwerp ik hem? Wat maak ik van Jezus? En het grote getuigenis van hem is dat hij de Zoon van God is, het licht. Schuif ik hem weg? Wijs ik hem af? En dan kruis ik hem nog niet, maar ik verwerp hem wel. Dan verwerp ik de Zoon van God wel. Niet Jezus aanvaarden als Heer in je leven is hem verwerp. Jezus wist dit van tevoren, ja, dat dit zou gaan gebeuren. Hij kende de mens. Hij wist dat hij verworpen zou worden. Hij weet hoe de mens vaak uiteindelijk staat tegenover het licht dat God is. En wat de mens dan eigenlijk met God doet als het erop aankomt en de mens echt voor de keuze staat. Hij weet dat de mens dan dikwijls kiest voor het verwerpen van God. En dat de mensheid eigenlijk kiest voor het verwerpen van God. God weet dat. En Jezus weet dat als hij in alle kwetsbaarheid naar ons toekomt en zich in alle kwetsbaarheid geeft aan ons. Dan weet hij wat er met hem zal gebeuren. En Jezus citeert zelf dus die Psalm 118. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in Gods ogen. Er komt een beweging, er komt een verandering. Jezus, het licht dus, even terug oppakken, komt in de wereld. Het is een steen waarvan mensen denken, dit is hem niet. Deze verwerp ik. Met dit, waar Jezus mee komt en met wie hij is, daar kunnen we niks mee beginnen in deze wereld. Dit is niet handig, dit kan ik niet gebruiken. Of dit ervaar ik als een bedreiging. Hij wordt weggegooid, die steen. Onhandig, verworpen. Als jij Jezus verwerpt, als jij Jezus aan de kant zet, is dat dus niet zo gek. Daarin deel je gewoon in wat de mensheid doet. We verwerpen God. Wil jij Jezus als Heer? Misschien is je antwoord gewoon nee. Ik bepaal zelf graag hoe ik leef. Dan hebben jij en ik dat gemeen met elkaar. Ik hoor ook bij die mensheid. Ik hoor bij diegenen die Jezus niet als Heer willen, eigenlijk, in hun leven. Dat is herkenbaar. Dan kom ik bij je terug. Dan zeg maar, wat nou als we dus die afwijzing van die mensen die ze toen hadden, die Jezus gekruisigd hebben, eigenlijk dus gewoon gemeen hebben met hen. Dat we toch wel gewoon onderdeel zijn van die groep die Jezus hebben verworpen. Van alle mensen. En dat we, de mensheid, Jezus hebben gekruisigd. Dan zijn wij, jij en ik, de wereld, verantwoordelijk dat we Jezus hebben afgewezen en hem hebben gedood. Maar dan, hij is gedood, maar God wekt hem op uit de dood. Het wordt Pasen. Jezus staat op uit de dood die wij hem hebben gegeven. En dan komt Jezus nog een keer bij ons terug. Als de opgestane. En dan zegt hij tegen jou, ik ben gestorven voor jou. Jij verwerpt God. Jij verwerpt mij. En dan maak ik jou schuldig. In de praktijk. En dat is jouw probleem, mens. Dat je God verwerpt. Dat je eigenlijk je schepper verwerpt. Het licht dat ik ben. Maar ik zeg je, Jezus, ik, Jezus, zeg je, elke schuld die jij daarvan hebt, die heb ik op mij genomen. En die heb ik weggedaan. Jouw verwerping van mij heeft God omgekeerd in jouw redding. En ik vraag je nu opnieuw, maar dan met de gaten in mijn handen, wil je tot mij komen? En wil je mijn vergeving ontvangen? Want ik ben genade. En ik ben goedheid. En die belofte is er voor jou. Dat als je nu tot mij komt en ziet hoe ik werkelijk ben. De gekruisigde en de opgestane Jezus. Die vol van genade en goedheid naar jou terugkomt. Dan wil ik jou graag ontvangen. Met alle genade die in mij is. En alle vergeving die er is. Wil je een nieuw leven? En dan een leven met mij. Zoals je me nu kent. Als degene die jij gekruisigd hebt, maar die opgestaan is. En die kruisiging van mij gekeerd heeft tot de redding van jou. Wil je mij ontvangen? Vraagt Jezus aan jou. Wat is je antwoord? Jezus is één gebed van jou vandaan.